Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 43 in het jaar 2005, aflevering 12.
Unfortunately, no one can be told what the
filmcast
is. You have to
download
it for yourself.
Hey, hallo, welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 43, dus op donderdag 27 oktober 2005, gingen er 5 films in première en ik heb weer eens 2 uitgebreide besprekingen voor je. En in deze filmcast hoor je verder een zeer onbeleefd liedje van Eric Idle, een stukje uit de musical Oliver, de titelsong van de film Zorro en een clip uit het komische spelletje The 99p Challenge over film. De Filmcast heeft ook een eigen website, www.filmcast.nl, met meer dan 600 besprekingen. De Filmcast wordt exclusief gemaakt voor podplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas en wij zijn blij dat je luistert. En zoals altijd begin ik met het premièreoverzicht. Er gaan deze week 5 films in première. En de eerste is Le Intrus. Een Frans drama over een oude man die naar Azië reist om daar illegaal een jong hart getransplanteerd te krijgen. Maar een nieuw hart is niet altijd een oplossing voor oude problemen, zoals hij merkt als hij vrede wil sluiten met zijn zoon. Deze film komt uit in slechts 2 bioscopen, dus tenzij je in de buurt woont van het Filmmuseum in Amsterdam of wilt afreizen naar Plaza Futura in Eindhoven, wordt dat toch een beetje lastig. La Niña Santa, nou, die komt dan nog uit in 5 zalen. Een Argentijns drama over een 16-jarig meisje, Amalia, dat samen met haar moeder en haar oom een hotelletje runt. Wanneer een groep artsen in het hotel verblijft voor een medische conventie, raakt Amalia geobsedeerd door dokter Jano, een getrouwde man van middelbare leeftijd die op zijn beurt veel aandacht schenkt aan haar aantrekkelijke moeder Helena. Amalia is vastbesloten om Jano van zijn zonden te verlossen. La Niña Santa, Argentijns drama. The Big White is een komedie met Robin Williams die de levensverzekering van zijn vermiste broer wil innen door met een in de schoot geworpen lijk op de proppen te komen. Maar ja, dat lijk dat was het slachtoffer van 2 huurmoordenaars en die willen graag weten waar het gebleven is. En om het allemaal extra grappig te maken heeft zijn vrouw het syndroom van Gilles de la Tourette, je weet wel met dat vloeken. Na een aantal serieuzere rollen in One Hour Photo en Insomnia is acteur Robin Williams eindelijk terug in een comedy. Ik streef ernaar om hier volgende week nog wat nader op in te gaan, maar als jij deze week al gaat, mail mij jouw mening eens. Dat kan via bijvoorbeeld warnas@hotmail.com. Ik bijt niet, dus laat eens horen wat jij er nou van vond. Dan ga ik jou vertellen wat ik vond van 2 andere films, die gaan deze week in première. De ene is Oliver Twist en daarna ga ik het hebben over The Legend of Zorro. Maar voor ik dat doe, eerst even wat muziek. Komiek Eric Idle is een van de weinige ex-Pythons die nog iets met humor doet. Luister naar zijn song Fuck You Very Much, waarin hij zijn hart lucht over de Amerikaanse FCC, dat is een overheidsinstantie die zich bemoeit met vloeken op televisie, over George Bush, over Dick Cheney, over de EPA en nog wat mensen en instanties die misschien niet allemaal wat zeggen, maar ach, het woord fuck, dat begrijp je in elk geval wel, toch?
Here's a little number I wrote the other day while out duck hunting with a judge. Quack. Fuck you very much, the FCC. Fuck you very much for fining me. $5,000 a fuck, so I'm really out of luck. That's more than Heidi Fleiss was charging me. So fuck you very much, the FCC, for proving that free speech just isn't free. Clear Channel's a dear channel, so Howard Stern must go. Attorney General Ashcroft doesn't like strong words, and so he's charging twice as much as all the drugs for Rush Limbaugh. So fuck you all so very much. So fuck you very much, dear Mr. Bush, for heroically sitting on your tush. For Halliburton, Enron, all the companies who fail, let's send them a clear signal and stick Martha straight in jail. She's an uppity rich bitch, and at least she isn't male. So fuck you all so very much. So fuck you, dickhead Mr. Cheney too. Fuck you and fuck everything you do. Your pacemaker must be a fake, you haven't got a heart. As far as I'm concerned, you're just a pasty-faced old fart. And as for Condoleezza, she's an intellectual tart. So fuck you all so very much. So fuck you very much, the EPA, for giving all Alaska's oil away. It really is a bummer when I can't fill my Hummer. The ozone's a no-go zone now that Arnold's here to say
the nuclear winter games are going to take place in LA.
So fuck you all so very much. So what, the planet fails? Let's save the great white males and fuck you all so very much.
Eric Idle, de man die zichzelf de op zes na aardigste Python noemt. Prachtige vent. Tijd voor de nieuwtjes. En ik heb een gigantische stapel deze keer. In Iran heeft een comité van religieuze baardaapjes onder leiding van de nieuwe president Mahmoud Ahmadinejad een geweldig plan bedacht om de corrupte westerse cultuur onder de duim te houden. Alle buitenlandse films worden verboden. En met name buitenlandse films met geweld, alcohol, secularisme, wat dat ook wezen mag, liberalisme, anarchisme en de ergste van allemaal, feminisme. De vorige president, Mohammed Khatami, had namelijk veel te veel gedaan om wederzijds begrip tussen deze verschillende culturen te kweken. Nou ja, zielig voor de Iranezen dat ze geen films meer mogen kijken. Hoewel, je hangt een schoteltje uit het raam en je ontvangt ook in Iran doodleuk alle films en pornozenders die je maar wilt. Alleen de staatstelevisie wordt een stukje saaier, maar dat was al niet zoveel hoor. Schotels zijn officieel weliswaar verboden in Iran omdat ze een slechte invloed hebben op de islamitische cultuur. Maar ze zijn er wel, de meeste zijn vermomd als airconditioning unit of ze hangen achter een kleedje. En dat is ook een stukje islamitische cultuur natuurlijk. Ik weet trouwens nog een prima Iraanse film voor wie interesse heeft. Ten, over een dag in het leven van een vrouwelijke taxichauffeur in Teheran. Hij kwam dit jaar uit. En wat die chauffeuse allemaal meemaakt. Maar dat zal wel weer niet mogen worden uitgezonden. De Oscars waren de laatste jaren een groot probleem voor Hollywood. Om alle juryleden een kans te geven om films op hun gemak thuis te bekijken, werden ze allemaal op DVD verstuurd. Die DVD's werden onderschept door piraten en verschenen vervolgens op het internet. Hoera! Waar ze extra publiciteit en bezoekers genereerden voor goede films, of waarbij ze genadeloos door de mand vielen als het een slechte film bleek te zijn. Leg ik het nou goed uit? Ja, toch wel. Zo werkt dat. Maar dat snapt niet iedereen. Hoe dan ook, je kunt al die juryleden nu eenmaal niet dwingen om die films in de bioscoop te gaan bekijken. De meesten hebben daar gewoon de tijd niet voor. Maar hoe voorkom je nu dat die DVD's worden onderschept? Disney meent de oplossing te hebben gevonden. Ze verspreiden de films op gecodeerde DVD's die alleen af te spelen zijn op speciale DVD-spelers. En die spelers komen dus alleen terecht bij juryleden. Het gaat om 12.000 apparaatjes die gebruikt worden voor de juryleden van de Oscars, de BAFTA's, de Screen Actors Guild Awards en de Golden Globes. Nou, 12.000 machines. Het moet toch lukken om er eentje van de vrachtwagen af te duwen, zou je zeggen. En meer hebben we niet nodig. In de nieuwe Harry Potter film, de vuurbeker, oftewel The Goblet of Fire, staat Harry een vreselijke ontmoeting met Voldemort te wachten. Acteur Daniel Radcliffe was echter veel banger voor een andere scène, namelijk één waarin hij moet dansen. Het is niet bekend hoeveel blauwe tenen Hermione aan de opnames voor het kerstbal in Hogwarts heeft overgehouden, maar regisseur Mike Newell heeft in elk geval besloten om Daniel alleen vanaf zijn middel in beeld te brengen. Het Ketelhuis, dat is een bioscoop in Amsterdam op het terrein van de oude Westergasfabriek, gaat Nederlands gesproken speelfilms ondertitelen voor doven en slechthorenden. De ondertitels worden op het doek geprojecteerd. In Nederland wonen volgens het Ketelhuis ruim 1 miljoen mensen met een zekere mate van gehoorverlies en die willen zij gaan bedienen. Nou, mooi! Nou, nog een paar betaalbare parkeerplaatsen in de buurt en een beetje behoorlijke stoelen in dat Ketelhuis neerzetten, alsjeblieft. Want na 2 uur in die stoelen zijn die doven anders ook meteen kreupel. Ze hebben wel lekkere tosties trouwens, dat dan weer wel. De opnames voor de film Miami Vice kwamen even stil te liggen wegens een vuurgevecht dat niet in het script stond. Tijdens de opnames in Santo Domingo, dat is de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, werden hoofdrolspelers Jamie Foxx en Colin Farrell bewaakt door een groepje soldaten. Eén daarvan werd aangevallen door een 44-jarige man en heeft die knakker vervolgens voor zijn raap geschoten. De minister van Cultuur was niet blij. Hij is bang dat dit incident het imago van Santo Domingo als filmlocatie zal schaden. Tja, of misschien was die man gewoon een enorme fan van de echte Sonny & Tubbs, Don Johnson en Philip Michael Thomas. En of hij gelijk heeft daarin, dat zullen we weten in 2006. Dan is de film klaar. Tot zover de nieuwtjes. Zometeen een uitgebreide bespreking van Oliver Twist naar het beroemde verhaal van Charles Dickens. En tot voor kort liep in Londen ook een musicalversie van dit verhaal. En ik ga een nummer voor je draaien dat wordt gezongen door een van Oliver's jeugdige vriendjes, namelijk The Artful Dodger. Dat liedje is trouwens een stuk vrolijker dan deze film. Maar direct na het plaatje laat ik je eerst even een heel klein stukje horen uit een radioprogramma van de BBC, de 99p Challenge, waar ze de boel even flink in de maling nemen. Let bij het plaatje ook even op de heerlijk vals zingende kinderen.
I'd do anything for you, dear. Anything for you, mean everything to me. I know that I'd go anywhere for your smile. Anywhere for your smile, everywhere I'd see.
Would you climb a hill?
Anything.
Wear a daffodil?
Anything.
Leave me all your will?
Anything.
Even fight my bill?
What fisticuffs I'd miss. Everything for one kiss. Everything, yes I do. Anything.
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 For you, dear, anything for you mean everything to me.
I know that I'd go anywhere for your smile, anywhere for your smile, everywhere I'd see.
Would you lace my shoe?
Anything.
Paint your face bright blue?
Anything.
Catch a kangaroo?
Anything.
Go to Timbuktu
and back again. I'd risk everything for one kiss. Everything, yes I'd do. Anything.
Anything.
Anything for you.
I'd go anywhere for your smile. Anywhere for your smile. I see, I know that I'd do anything for you, dear. Anything for you, me. Everything to me.
To me!
To me!
To me!
To me!
Me, 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 me!
Risk the drop.
Anything.
Now your eyes go pop.
Anything.
When you come down plop.
Hang everything we risk. Life and limb to keep you in the swing. Yes, we do. Anything.
Anything.
Artful Dodger there from Oliver, exclamation mark. Now, he says he would do anything for one kiss, but what I'm wondering is there a point where he'd actually draw the line? What wouldn't he do for that?
Well, he wouldn't go to the Millennium Dome, that's for sure.
Yeah, right.
Yeah.
Right on, Dave. Yeah. It's rubbish.
I don't think he'd give up his position as a successful new garage DJ.
I don't think he'd go fell walking with Peter Stringfellow, personally.
No, I don't think he would.
And he wouldn't change his name by deep poll to John Inman II.
Well, that'd be the only situation where there would be a John Inman II.
No, there is.
I don't think he'd spend his Sunday sifting through Neil Morris's stools.
En dat waren de heren van de 99p Challenge onder voorzitterschap van Sue Perkins. En ik hoop dat je het leuk vond, want ik heb straks nog een clipje voor je. Maar eerst maar eens even een bespreking van Oliver Twist. Een van de beroemde verhalen van Charles Dickens, die verder ook nog Great Expectations en A Christmas Carol schreef. Dickens' verhalen waren niet alleen vaak ontroerend, maar gaven ook commentaar op sociale misstanden in zijn tijd, zoals kinderarbeid en de armenzorg. Helaas zijn die verhalen wat dat betreft nog steeds actueel, al zijn de meeste kinderarbeiders tegenwoordig niet meer blank en zijn afgedragen Nike-shirtjes de lompen van de 21ste eeuw geworden. Toch is dit een heel klassieke, bijna letterlijke uitvoering van Oliver Twist, dat tot voor kort ook als musical in Londen te zien was, onder de iets te olijke naam Oliver, met een uitroepteken erachter. Het is het verhaal van het weesjongetje Oliver dat eerst heel slecht behandeld wordt in een armenhuis van de kerk en dat vervolgens besluit om naar Londen te gaan. Daar wordt hij gered van de hongerdood door een jonge straatdief, Jack Dawes. Deze handige gouddief, met de bijnaam The Artful Dodger, is lid van een jeugdbende. Aan het hoofd daarvan staat de oude, sluwe Fagin. En voor die rol is Ben Kingsley gecast, waarmee deze acteur zich wat mij betreft weer ruimschoots heeft gerehabiliteerd voor de cinematografische miskraam die A Sound of Thunder heet. Fagin leert zijn jeugdige protégés hoe ze moeten stelen en zakkenrollen. En eerlijk gezegd zijn ze bij hem een stuk beter af dan bij de opvang van de kerk. Tenminste, zolang ze niet betrapt worden. Oliver moet natuurlijk ook de kost verdienen, maar al tijdens zijn eerste les loopt het fout. Hij krijgt de politie achter zich aan, terwijl hij eigenlijk nog niets gedaan heeft. Maar dat leidt wel tot een ontmoeting met Mr. Bromlow. Deze goedhartige man wil Oliver wel onder zijn hoede nemen, maar dat vindt de bende van Fagin geen goed idee. Van Oliver valt volgens hen ongetwijfeld een goede dief te maken, dus proberen ze hem zo snel mogelijk weer uit Bromlow's huis te krijgen. Je hoort het is een en al ellende wat de klok slaat. Daar moet je maar net zin in hebben natuurlijk. Hongerige wezen, lijfstraffen, onredelijke rechters, Oliver krijgt het allemaal voor zijn kiezen. Toch zijn er een paar momenten die niet alleen Oliver, maar ook ons een beetje hoop geven. Zelfs die Fagin is niet eens zo kwaad, althans niet in het begin. Overigens steelt Fagin eigenlijk altijd de show, al was het maar omdat Oliver nu eenmaal altijd gespeeld wordt door een klein jochie, in dit geval Barney Clark, en voor Fagin altijd een wereldster op komt draven. Wie cynisch naar dit soort zaken kijkt, en ik ben zelf een goed voorbeeld, zal misschien opmerken dat een verfilming van Oliver Twist niet bepaald het belangrijkste agendapunt voor de filmindustrie is. We komen om in de tekenfilms, tv-series, speelfilms en varianten op het thema, en die zijn heus niet allemaal uit het jaar 1909, het jaar van de allereerste verfilming, toen nog zonder geluid, van dit verhaal. Dus wat heeft regisseur Roman Polanski hier nou aan toe te voegen? Nou, in elk geval heeft zijn versie een fenomenaal productieniveau. Er werd gefilmd in Tsjechië, Frankrijk, Italië, uiteraard in Engeland. In tegenstelling tot een aantal andere versies wordt hier ook zeer uitgebreid ingegaan op Olivers belevenissen voor hij in Londen terechtkomt. Over de cast heb ik ook niks te klagen, al vinden de echte puristen dat de versie uit 1948 met Alec Guinness als Fagin toch beter is. Nou, moeten zij weten. Persoonlijk heb ik meer een zwak voor A Christmas Carol en kan Oliver Twist me gestolen worden, maar een kwaliteitsfilm is nooit naar om te zien. Hoewel niet nodig, niet vernieuwend en wat mij betreft gewoon niet zo interessant, krijgt Oliver Twist een ruime voldoende. Maar doe mij de tekenfilmversie van Disney uit 1988 maar. Oliver Twist krijgt van mij een 7. En zou je het boek eens gratis willen lezen? Kijk dan op www.wikipedia.org en zoek op het item Oliver Twist. Dan vind je vanzelf een link naar de complete tekst. Ik had je nog een clip van de 99p Challenge beloofd. Een radioshow van de BBC waar de deelnemers maar liefst 99 pennies kunnen winnen. Maar daarvoor moeten ze wel zo leuk mogelijk uit de hoek komen als presentatrice Sue Perkins een onderwerp in de groep gooit. En deze keer vraagt ze, verzin eens wat nieuwe films.
This round's about films. And despite competition from television, videos, DVDs and computer games, going to the pictures is still the best way of avoiding conversation with your family and friends. Now I want you to pitch me ideas for new films. We've got some lottery investment here, so let's start off with British films.
Obscene Bean.
Which would involve Mr. Bean?
Mr. Bean not speaking, obviously. Doing hilarious mimes, obviously, but this is the twist, right, yeah. Sue? They're obscene.
The Englishman who went up a hill and came down Julia Roberts. Which is basically Notting Hill, really. So, let's not dwell on that.
Edward Starbucks hands. instead of fingers, he's got a branch of Starbucks on the end of every finger.
How about Edward Hand Scissors? So a pair of scissors made out of the severed hands. Of somebody that clearly deserved it.
Five weddings. It's like Four Weddings and a Funeral, but it's more upbeat.
I don't know the plot of this, but it's called Dumb and Sensibility.
Muppets Saving Private Ryan. Kermit, Gonzo and the team go off and find...
the Normandy beaches.
Yeah, they find him. Turns out to be Rizzo the Rat. Right? And a Michael Caine plays a man that gets shot.
Schindler's Park. Two Spielberg films in one. That Liam Neeson manages to hatch some Nazis that he's found preserved in amber. He's got a theme park. Some kids come, there's a ride. The Nazis get out of control. Basically, it's all very heartwarming and about chaos theory. Very good.
On the same sort of war theme, Look Who's Talking, Apocalypse Now. Which is the story of one baby's journey into the hearts of darkness, with Bruce Willis and Kirstie Alley doing the voices. Very, very funny.
All right, Look Who's Hawking Now, which is Professor Stephen Hawking starts, ironically gurgling with the voice of a baby.
There's a man who speaks to a Texas instrument.
Wife swapping amongst Muppets called A Muppet Christmas Carol, Ted and Alice.
Or after The Sixth Sense, which is a film about a boy who can see dead people, The Fifth Sense, which is just about a boy who can see.
Dead men decomposing. Just some dead men. Definitely speed the film up.
You could get one of the most popular sci-fi franchises and combine it with a porn classic and have Star Trek Deep Throat 9.
I think Star Wars, then.
Star Wars.
Which is a good idea itself.
Elke maandag kun je de 99p-challenge beluisteren via BBC 7. En dat gaat het best via hun website www.bbc7.co.uk. En dan heb je nog een week de tijd, hoor, want de show blijft gearchiveerd. Tijd voor de laatste filmbespreking en dat is The Legend of Zorro. En die Zorro, hadden we die niet pas nog gezien? Met Antonio Banderas, toch? Ja, precies. Dat was The Mask of Zorro uit 1998 alweer. En dit is het vervolg. Weliswaar zat de wereld niet echt op een sequel te wachten, maar met zo'n houding waren Home Alone 2 en Dumb and Dumber 2 er ook nooit gekomen, potverdikkie. De film blikt in het geheel niet terug op het vorige deel, waarin Antonio Banderas aanvankelijk een bandiet speelt die het beroemde zwarte masker overneemt van Anthony Hopkins, met daarbij als extra welkomstpremie de smakelijke dochter van de boef, Elena. Dat is jammer, want het maakt van Zorro weinig meer dan een stripfiguur. Goed, hij is wel verdrietig als zijn vrouw de benen neemt en zijn zoon hem een sukkel noemt, maar een film van ruim 125 minuten mag best 5 minuutjes inruimen voor wat expositie, zoals dat heet. Gelukkig heb je mij nog. The Legend of Zorro speelt 10 jaar na het eind van de vorige film. Zorro, oftewel Don Alejandro de la Vega, een rol van Antonio Banderas, is getrouwd met Elena, en dat is opnieuw Catherine Zeta-Jones, ook uit de vorige film. En inmiddels hebben ze een zoontje van 10. Deze Joaquin heeft een aardje naar zijn vaartje en daar kan zijn leraar van meepraten. Toch weet hij niet dat zijn vader de plaatselijke volksheld is, die bijvoorbeeld ingrijpt als een gemene pikkenboef er met de stembus vandoor gaat. In heel Californië wordt namelijk gestemd over toetreding tot de Verenigde Staten. En in een schandalig staaltje van Amerikaanse borstklopperij en zelfverheerlijking wordt daarmee gesuggereerd dat dorpjes zoals San Mateo zich daarmee eindelijk zullen aansluiten bij de beschaafde wereld. Volgens mij krioelde het in die tijd al van de negerslaven, maar die zitten natuurlijk niet in deze film. Dan had Zorro wel bezig kunnen blijven. Haal trouwens maar eens een negerslaaf uit de mijnschacht, als je ook al een zwart masker voor hebt. Ik geef het je te doen. Het verhaal heeft eigenlijk 2 boeven, die pas aan het eind van het verhaal samen blijken te werken. Oh, nu heb ik het verklapt. Maakt niet uit. De man met de losse handjes is de Olgure McGivens, een rol van Nick Chinlund, een klassieke desperado die het onder meer voorzien heeft op het land van een arme smid. Hij heeft een brandwond in zijn gezicht in de vorm van een crucifix en citeert onsamenhangend uit de Bijbel. Na zijn eerste ontmoeting met Zorro moet hij verder het verhaal door met een houten kunstgebit, een van de meer subtiele grapjes in deze film. De andere boef is van een heel ander slag. De Franse aristocraat Armand, een rol van Rufus Sewell, is naar Amerika gekomen om daar een wijngaard te runnen, maar eigenlijk is hij de aanvoerder van een geheim genootschap met sinistere plannen. Zorro heeft ook nog een ander probleem. Zijn vrouw Elena wil dat hij het masker eindelijk eens afzweert en wat aandacht aan zijn gezin gaat besteden, maar dat zit er helaas niet in. Ze neemt het nogal hoog op en voor hij het weet krijgt Don Alejandro scheidingspapieren onder zijn neus geduwd. Het duurt vervolgens niet lang voordat hij zijn ex tegenkomt aan de arm van Armand. En omdat Zorro in eerste instantie mens en dan pas superheld is, zet hij het eerst maar eens even op een zuipen. Samen met zijn paard overigens. De Zorro-films zijn met name leuk omdat ze de wereld van de cowboys verenigen met wat Spaanse, of beter gezegd Mexicaanse, flair. Wie houdt van ouderwetse stunts met paarden en zwaardgevechten, komt hier goed aan zijn trekken. De finale is, als je hem alleen maar beschrijft, bijna lachwekkend afgezaagd, namelijk een vechtpartij op en in een trein. Maar toch is hij goed en energiek gefilmd en heb je nergens het idee dat je naar uitgekoude zooi zit te kijken. Het 10-jarig zoontje is overigens ook een vondst. Adrian Alonso sprak weliswaar geen woord Engels toen hij de rol kreeg, maar in de wereld van Zorro mag je toch met een zwaar accent spreken en verder is het een bijzonder charmant en ondeugend kereltje met zulke zwarte grote ogen dat een paard er jaloers op zou worden. En ik haat kinderen, normaal gesproken. Verder zit er een hoop humor in deze film. Niet van het soort waarbij je door het gangpad rolt, maar juist heel subtiel. Zo communiceert Zorro met zijn paard alsof het zijn gelijke is, wordt hij door zijn vriend, de priester Felipe, vaak vermaanden toegesproken en kijkt hij met gepast medelijden toe als een van zijn belagers op een ongelukkige manier een balk in zijn kruis krijgt. Maar ook de blik in de ogen van een kamermeisje dat quasi onschuldig uitlegt waarom signor Alejandro bloot wakker wordt na een avondje zuipen, is een zorgvuldig uitgewerkt onderdeel van die humor. Het geeft de film duidelijke meerwaarde en bovendien heeft bijna elke scène wel een geintje. Toch kom ik niet op een erg hoog cijfer. Daarvoor is het verhaal te ver gezocht en niet te vergeten schandalig Amerika-centrisch en eigenlijk ook te braaf. Het zal wel onderdeel van de filosofie zijn dat Zorro geen vuurwapen heeft en niet dood, maar hij laat zich net iets te vaak als een sukkel op zijn bek timmeren. Ook het geheime genootschap van Armand slaat echt op worst. Afgezien van een logo krijgen we er niets over te horen en de geheime vergaderzaal is weliswaar alleen bereikbaar via een verborgen deur, maar vervolgens zie je gewoon een deel van de tuin. Lekker geheim, een schuilplaats met een gigantische patio. Daarnaast is de ruzie tussen Alejandro en Elena weliswaar een aardige variatie op het iets te simpele vrouw wordt ontvoerd, man moet haar redden, maar het duurt te lang en als kijker snap je er geen bal van, zodat je er ook niet bij betrokken raakt. Deze film heeft ook nog eens last van een ritme, waarschijnlijk een memo van een of andere studiobaas die vond dat er elke 7,5 minuten iets spectaculairs moest gebeuren om ons wakker te houden. Dat verhindert iedere mogelijke diepgang, waar juist een geloofwaardige held als Zorro, die in feite niet meer is dan een geoefend zwaardvechter en atleet, dus geen gemuteerde freak met een cape in een maillot, wat aan zou kunnen hebben. Begrijp me goed, het is leuk amusement, het had alleen met gemak iets meer kunnen zijn. Dat is de vorige keer tenslotte ook gelukt, al lijkt iedereen dat weer vergeten te zijn. The Legend of Zorro krijgt van mij een 6,5.
Is all in life I am.
Ja, een beetje zoetsappig, maar dat moet ook wel eens een keer kunnen. Het thema van Zorro, gezongen door Mark Anthony en Tina Arena. Althans in deze Engelstalige versie, want er is ook een Spaanse versie. Interessant, hè? Nou, goh, Spaanse versie. Ja, je merkt het al, ik heb geen materiaal meer. En hiermee zijn we heel duidelijk aan het einde gekomen van deze filmcast, geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy en exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren en downloaden. Ook kun je mijn besprekingen nalezen op www.filmcast.nl. Er zijn er inmiddels meer dan 600. Trouwens, alle afleveringen zijn dus te downloaden via podplaza.nl. Lijkt me hartstikke leuk voor op je mp3-speler, zou ik zo zeggen. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche. Ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker. En ik ben altijd op zoek naar extra werk. Mail mij gerust via warnas@hotmail.com. Ook voor commentaar op deze uitzending. Of als je zelf bijvoorbeeld een keer een film hebt gezien en daar een leuke bespreking over hebt geschreven. Ik vond het leuk dat je luisterde. Hopelijk tot een volgende keer.